Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Dit is de AD Nieuws Update met Jamie Trainte. In de jacht op fraude met vaccinatiebewijzen en QR-codes zijn al zeker 12 personen aangehouden voor het aanmaken, verhandelen en gebruiken van valse verklaringen. We praten erover met AD-verslaggever Cyriel Rosman. 12 aanhoudingen dus zover. Wat zijn het voor mensen?
Het zijn mensen van alle leeftijden. Ze komen wel voornamelijk uit de Randstad. Mm-hmm. Daar lopen de meeste onderzoeken. En dat zijn mensen die codes hebben aangemaakt. Het zijn ook de tussenpersonen en het is een gebruiker ervan.
Ja, er zijn 5 GGD-medewerkers op Schiphol. Die hebben op grote schaal valse QR-codes gemaakt. Hoe zijn zij in te werk gegaan?
Nou, het werkt op verschillende manieren. Je hebt mensen die hebben echt direct contact met mensen die met ongevaccineerden, die als gevaccineerd in het systeem willen. Dus die gaan naast een tussenpersoon zitten, bellen naar iemand van de GGD die vals speelt als het ware. En die worden ingevoerd als gevaccineerd. Mm-hmm. Je hebt ook mensen die in de systemen op grote schaal QR-codes maken en die verhandelen. En dat zou echt gaan, zo staat in het dossier, om tienduizenden van die valse QR-codes.
Ja. Er zijn dus heel veel gebruikers ook van deze valse QR-codes. Er is er 1 nu tegen de lamp gelopen. Hoe is dat gekomen?
Dat was iemand die wilde inchecken op Eindhoven Airport afgelopen zomer. Dat deed hij met een negatieve sneltest. Maar het bleek dat het land waar hij naartoe wilde een negatieve PCR-test vereiste. Mm-hmm. Toen liep hij weer naar buiten en toen kwam hij een kwartier later terug met die negatieve PCR-test. Nou, we weten allemaal, dat gaat niet binnen een kwartier. Nee. Dus toen heeft de grondstewardess de marechaussee erbij gehaald. Die hebben hem aangehouden en hij moet nu in februari voor de rechter komen.
Het is bijna opvallend dat het maar om 1 persoon dus eigenlijk nog maar gaat. Even terug naar die 12 aanhoudingen. Welke straf hangt hen boven het hoofd?
Ja, het gaat om valsheid in geschriften. Daar staat een maximumstraf op van 6 jaar cel. Ja, dat lijkt me wel een beetje heel veel.
6 jaar cel is wel veel, hè?
Dat lijkt me heel veel. Dat zal wel niet gebeuren. Maar er zijn een aantal van hen die echt nu al een paar weken vastzitten sinds ze aangehouden zijn. Dus de justitie neemt het echt heel serieus.
Ja, je zei het al, er zijn misschien wel tienduizenden valse QR-codes in omloop. Het ministerie van Volksgezondheid heeft er inmiddels 1200 geblokkeerd. Verwacht jij dat er in de komende tijd veel meer nog geblokkeerd gaan worden?
Ja, dat zal vast, want je ziet hoe strenger de regels worden en hoe moeilijker het voor ongevaccineerden wordt om binnen te komen. Hoe groter het aanbod wordt van dat soort codes, omdat mensen die nodig hebben. Dus dit probleem blijft. Dat zal de komende maanden nog blijven en er zullen vast nog meer aanhoudingen gaan volgen.
Cyriel, dankjewel. Een dag na haar 18e verjaardag wordt prinses Amalia vandaag geïnstalleerd in de Raad van State. Een historisch moment dat wordt gezien als de officiële voorbereiding op het koningschap. Staatsrechtgeleerde Peter Reewinkel. Niet iedereen is bekend met de Raad van State. Wat is dit voor instantie en wat doen ze?
De Raad van State adviseert over alle wetgeving. Heeft een rol bijvoorbeeld tegenwoordig ook bij het klimaatbeleid, een specifieke rol. En vervult ook de rol van bestuursrechtspraak.
En hoe gaat de installatie van prinses Amalia eruit zien vandaag?
Zij wordt, zoals dat heet, binnengeleid door haar vader. Haar vader is voorzitter van de Raad van State. Haar moeder, koningin Maxima, zal er ook bij aanwezig zijn. Maar de koning is wel voorzitter. We kennen ook een onderkoning, dat is Tom de Graaf. En ook hij zal een rol vervullen. Ook hij zal haar toespreken.
Ja, als het aan de baas van de Raad van State, zoals jij Tom de Graaf ligt, dan had Amalia daar helemaal niet gezeten. Hoe zit dat precies?
Nou, Tom de Graaf heeft in zijn vorige leven als politicus bepleit om de koning niet langer meer voorzitter van de Raad van State te laten zijn. Het is ook iets ceremonieels. De koning vervult niet feitelijk die rol van voorzitter en is alleen op hele bijzondere momenten zoals vandaag in die Raad van State aanwezig.
En is dat dan vandaag, het is een beetje ironisch, maar ook is het dan ook een beetje ongemakkelijk dat juist hij haar welkom heet?
Nou, er is al een aantal keer aan gerefereerd, maar ja, het is echt een vorig leven geweest. Dus, mm-hmm. dus Tom de Graaf is nu echt vicepresident van de Raad van State, dus vervult terecht nu deze rol om haar mede te ontvangen.
En dan na vandaag, welke rol krijgt de prinses in de Raad van State?
De prinses kan aan vergaderingen deelnemen. Ze maakt ook deel uit van de afdeling advisering. Dus ze kan deelnemen aan vergaderingen. Ze heeft uitdrukkelijk geen stemrecht en ze zal voorlopig ook niet deelnemen. Er is nu al gezegd dat zal waarschijnlijk pas na haar studietijd. zijn. En bij Willem-Alexander heeft het ook zeker 10 jaar geduurd. 10 jaar geduurd na zijn binnengeleiding, voordat hij pas dus die Raad van State vergaderingen ook daadwerkelijk regelmatig ging bijwonen.
Dus eigenlijk is het alleen maar een eerste officiële stap. Wat gaat dit betekenen voor haar rol als troonopvolger?
Nou, het is haar eerste officiële stap. We zullen er iets vaker gaan zien. We zullen er in het vervolg ook bij Prinsjesdag gaan zien. Wat vaker representatieve verplichtingen ook. Maar we moeten ons ook realiseren. Ze zit nog in haar tussenjaar. De studietijd ligt nog voor de boeg. Ze heeft ook van haar uitkering afgezien. Dus echt werken voor de geld, dat hoeft ook nog niet, om maar zo te zeggen.
Peter Reewinkel, bedankt voor je tijd. Het Duitse parlement stemt vandaag op Olaf Scholz als nieuwe bondskanselier van Duitsland. Zijn partij, de SPD, won de verkiezingen en werd daarbij de grootste. Hij volgt daarmee Angela Merkel op, die 16 jaar lang het land leidde. Guy Hoeks, correspondent in Duitsland. Wat voor man krijgen onze oosterburen aan het roer?
Ja, Scholz is eigenlijk een man die lang ook onder Merkel heeft gediend. Je zou ook eigenlijk kunnen zeggen, het is misschien een vertrouweling van Merkel, ondanks dat hij natuurlijk van de andere partij is, de Sociaaldemocraten. Hij is zeker een man die de continuïteit hier gaat doorzetten vanuit Berlijn voor Duitsland. Dat zag je ook in zijn campagne bijvoorbeeld. Stabiele pensioenen was een van zijn slogans. Hij wil eigenlijk zorgen dat mensen het goed blijven houden. Terwijl er eigenlijk ook gewoon wel heel veel armoede is hier in Duitsland.
Maar goed, 16 jaar Merkel. Zal het lastig zijn voor hem om haar op te volgen als bondskanselier?
Ja, het is natuurlijk een loodzware taak. Want je ziet dus eigenlijk ook wel dat er grote problemen zijn. Hè? Nu natuurlijk allereerst de coronacrisis, een gezondheidscrisis. Daarnaast heb je natuurlijk gewoon de wat langere of de wat grotere thema's op de lange termijn. Zoals digitalisering, natuurlijk economie. Dus wat ik net ook al zei, armoede is een groot thema. Vooral in de Duitse steden. Dus dat zijn allemaal thema's waar Olaf Scholz zeker gelijk mee aan de bak moet.
Hij zal samen gaan regeren met de linkse klimaatpartij De Groene en de liberale FDP. Het is de eerste keer in 60 jaar dat drie partijen samen in een Duitse coalitie zitten. Kun je zeggen dat er een nieuw tijdperk voor de Duitsers is aangebroken daarmee?
Ja, misschien ook wel. Want je ziet dus inderdaad dat heel veel Duitsers niet gewend zijn aan zoveel partijen. Kijk, in Nederland hebben we natuurlijk een coalitie gehad van soms wel 4 partijen. Hier hebben we dat, zoals je zegt, dat decennia lang niet gehad. Het was altijd SPD of CDU. En nu komt er dan natuurlijk een derde partij bij. En dat is best wel even schakelen. Maar afgaande op de onderhandelingen zie je dat ze dat toch best wel snel hebben gedaan. Namelijk in 6 weken kwamen ze hier met een coalitieakkoord. Dus dat wil niet zo heel veel zeggen natuurlijk.
Wij Nederlanders die kijken toch wel vaak naar onze grote oosterburen. Wat gaan deze nieuwe bondskanselier voor ons betekenen, denk je?
Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Maar eigenlijk kunnen we er vrij zeker van zijn dat Scholz de lijn van Merkel gaat doorzetten. Het klinkt een beetje saai natuurlijk. Maar aan de andere kant, het hangt ook zeker af van de aankomende Nederlandse regering. Dat soort geluiden hoor ik hier ook veel in Berlijn. Dus dat mensen eigenlijk zeggen zo van, ja, wij zijn heel benieuwd wie de opvolger van Rutte gaat worden. Gaat Rutte dat zelf worden? Of komt er een nieuwe premier, na zoveel jaar natuurlijk ook in Nederland? Dus dat volgen de Duitsers ook met belangstelling als het hier om Nederlands-Duitse betrekkingen gaat.
Dankjewel Guy voor je toelichting. Slecht nieuws voor iedereen die van plan is om 2022 te starten met een ijskoude duik in de zee. De traditionele nieuwjaarsduik op Scheveningen gaat opnieuw niet door. Ook andere organisaties van nieuwjaarsduiken zetten door de coronamaatregelen een streep door de plannen. Alex Schuttert, voorzitter van de stichting Nieuwjaarsduiken Nederland. Ja, voor het tweede jaar op rij gaat het evenement op Scheveningen niet door. Dat moet een flinke tegenvaller zijn.
Ja, dat is natuurlijk jammer. We hadden graag 1 januari met z'n allen weer op het strand gestaan om daar weer een mooi volksfeest van te maken. Maar goed, het gaat even niet, dus dan houdt het op. Hè.
Maar die duik die is in de buitenlucht, op het strand, op zich ook groot genoeg om afstand te houden. Waarom wordt het evenement toch afgeblazen?
Nou, er zijn een aantal aspecten daaraan, zeg maar. Hè. Er is een stuk onzekerheid wat ons boven het hoofd hangt met wellicht nog komende maatregelen. Daarnaast is het best een omvangrijk project waar veel mensen bij betrokken zijn. Dus ja, je moet op enig moment moet je natuurlijk knopen doorhakken. Want je kan de boel niet blijven rekken. Daar is het evenement gewoon te groot voor. En gezien de onzekerheid die ons boven het hoofd hangt en het feit dat we er een ongedwongen volksfeest van willen maken, heeft ons doen besluiten om het toch niet te gaan organiseren.
Ondanks dat het evenement vorig jaar dus ook werd afgelast, namen er toen wel wat mensen een duik in de zee. Waarom is het onverstandig om dat te doen?
Nou, het is onverstandig om dat te doen, omdat als wij als organisatie dat niet organiseren, is er ook geen reddingsbrigade paraat in het water. Kijk, je moet je voorstellen, wij organiseren dat heel ongedwongen voor de deelnemers, maar achter de schermen proberen we natuurlijk toch een solide verhaal neer te zetten met ook reddingsbrigades die mensen die mogelijk onderkoeld zouden raken uit het water kunnen halen. En op het moment dat je gaat duiken terwijl de reddingsbrigade er niet is, neem je natuurlijk toch wat meer risico en dat is wel onverstandig.
Ja. Misschien nu nog wel eventjes het allerbelangrijkste. Vorig jaar kwamen jullie gelukkig met een alternatief, een nieuwjaarsduik uit Blik. Wat kunnen we deze keer verwachten?
Nou ja, wegens succes hebben we dat verlengd. Hè. Dus we hebben dat, helaas wegens succes verlengd, zou je bijna zeggen. We gaan dit jaar weer met de thuisduikblik komen. Vorig jaar is daar zo enthousiast op gereageerd. En ja, we vinden toch dat we ook in deze tijden een stukje vrolijkheid moeten brengen. Dat gaan we doen met een thuisduikblik. Het blik is ook letterlijk verlengd. Het is wat groter geworden. Er zit dus wat meer zeewater in. Dus nou, je kan nu tijdelijk nog een beetje extra thuis duiken, ook, om het zo maar te zeggen. En we gaan ook meer blikken wegzetten. Verleden jaar hadden we 25.000 blikken die we gedistribueerd hebben. En dit jaar zullen dat er 50.000 zijn. En dat zijn ook ongeveer de aantallen zoals die er normaal zijn met reguliere duikers. Dus door heel Nederland duiken zeg maar rond de jaarwisseling rond de 50.000 personen. En we vonden het wel aardig zeg maar, om dat dan ook nu in de blikken weer terug te laten komen.
Mooi dat er een alternatief is. Hopelijk toch wel voor de allerlaatste keer volgend jaar gewoon weer lekker duiken. Alex Schutter, dankjewel voor je toelichting.
Graag gedaan.
En tot zover deze update. Meer nieuws op de site en in de app.
Loop jij rond met het gouden business-idee?
Of het nu een winkel is, een app of een product waarmee je de wereld wil veroveren?
Dan is Droomstart de kans voor jou.
De ondernemer helpt je jouw droom om te zetten in actie.
Ga nu naar droomstart.nl en meld je aan.
En hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.